Goed, laten we na goede gewoonte beginnen met de tekst opnieuw te lezen. De proloog van 1 vers 1 tot 2 vers 3. Het kan zijn dat er enkele woorden opnieuw veranderd zijn ondertussen, maar ik pas de tekst geleidelijk aan naarmate dat ik ook de dingen duidelijker zie, die dat fenomenale spectaculaire aanpassingen zijn, maar toch, het is wel belangrijk voor de weergave. Dit zegt Gods woord. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is, en het water dat boven het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien, en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. De aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de derde dag. God zei, laten er lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde. En het was zo. God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen, en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. En God staalde ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen in het uitspansel van de hemel. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult het water van de zeeën, en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels van de hemel, en aan al wat over de aarde kruipt waar er leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover Gods woord. Nu, als we even ons indeling van de proloog erbij nemen, dan hebben we voornamelijk in de vorige studie de eerste twee versen overdacht die ik beschouwd heb als een samenvattende introductie. Want we hebben inderdaad volop nagedacht over de bedoeling van die openingsversen. Opent, zoals sommigen denken, Genesis meteen met een scheppend werk, of vormen die eerste twee versen een samenvattende introductie op de scheppingsweek? Wat leert ons de tekst? Heeft God alles uit het niets geschapen in dit verhaal? Of leert ons dit verhaal dat Gods scheppende werk begon met in een duisternis gelegen aarde die bedekt is met water? Nou, de schrift zegt dat God alleen eeuwig is en dat alles wat geschapen is, geworden is. Maar ik heb u proberen te overtuigen dat Genesis 1 daar eigenlijk geen betrekking op heeft. Begin van vers 1 is dan ook niet het absolute begin van alle dingen, maar een relatief begin. Vooraleer dat God actie ondernam, was de aarde een onbewoonbare plek. Het was als een verlaten, onherbergzame plaats, als een donkere, diepe oceaan, die geen van beiden het menselijk leven of enige andere levensvorm toelaat. En van God hebben we gezien, wordt hier in Genesis niet gezegd dat hij deze situatie gecreëerd heeft. De watervloed en de duisternis, die zijn gewoon daar. En die situatie verhindert dat leven op aarde mogelijk is. Het verhaal, dat leert ons niet hoe alles is ontstaan, maar wie dat ervoor verantwoordelijk is dat hemel en aarde gecreëerd is tot een goed functionerend geheel. En om die reden is voor mij ook de theologische betekenis van wat ons hier geopenbaard wordt dan ook vele malen belangrijker. Nu, de vorige malen, daar wil ik ook de draad oppikken vanavond, hebben we gezien dat van bij het begin de Schepper God zich openbaart als een verlossende God. De eerste verlossingsdaad in de schrift is niet zoals in protestantse en evangelische middens overwegend gedacht wordt, wat aangekondigd wordt in Genesis 3 vers 15, dat de kop van de slang vermorzeld zal worden. Nee, de eerste verlossingsdaad van God, dat is de schepping zelf. De aarde, zo lezen we, die bevindt zich namelijk in een situatie die nood heeft aan verlossing. En God zal de aarde verlossen uit de chaos en de vruchteloosheid. Dus vanaf de eerste pagina van de Bijbel is de schepping het rolmodel van Gods verlossingswerk. Paulus die leert ons in het Nieuwe Testament dat wij mensen van nature geestelijk in duisternis zijn en dat ons leven zonder Gods tussenkomst chaotisch en vruchteloos is. Het brengt geen leven voort. En daaruit moet God ons verlossen door licht in de duisternis te brengen. Dat is wat ook op gezinspeeld wordt door Paulus in 2 Korinthe 4 vers 6. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. De Schepper God die zal orde scheppen in onze levens door zijn levensveranderend woord. En het eindpunt van het scheppende werk dat God in ons leven begint, is een volleindigde schepping. Dat is wat Genesis 1 ons voorhoudt. Onze God doet geen half werk in mensen en de Geest wil ons daarvan overtuigen in Genesis hoofdstuk 1. Dat is trouwens ook waar dat de profeet Jesaja op aanstuurt, in Jesaja 45 vers 18 met Israël. U weet uit voorgaande studies dat Israël op dit moment in ballingschap is. En ze hebben geen enkele hoop, ze beschouwen zich als dood en begraven in de ballingschap. En wanneer de verlossing aangekondigd wordt in Jesaja hoofdstuk 40, dat heb ik u al vaker gezegd, dan is Israël helemaal niet klaar om verlost te worden. Want een van de dingen is dat Israël meent dat God door de weg dat hij gaat gedurende de historische ontwikkeling, dat dit zal eindigen in woestenij. Maar dat is niet wat het scheppingsverhaal ons leert, zegt de profeet Jesaja. Want zo zegt Yahweh, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest, en dan staat er, hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou worden. Ik ben Yahweh en niemand anders. Dat is niet wat het scheppingsverhaal leert, zegt Jesaja. We kunnen God vertrouwen dat het goede werk dat hij begonnen is, dat hij dat ook zal voleindigen. Het zal niet eindigen in chaos en duisternis. En dat is ook heel toepasselijk, mensen, voor onze levenssituatie en voor de toestand binnen de Westerse Kerk anno 2020. Want de seculiere maatschappij die wil ons op alle mogelijke manieren doen geloven dat God in de wereld van vandaag irrelevant is. En men zoekt gelovigen, hen die God lief hebben, in de verheethoek te duwen door ons een heidens wereldbeeld op te dringen. Maar weet je, de gemeente van Jezus Christus zal niet eindigen in chaos en duisternis. Hoe onbetekenend dat Gods koninkrijk vandaag de dag in het Westen ook mag lijken, zo kan en zal het niet eindigen. Zie maar naar het begin, Gods scheppende werk van hemel en aarde. Die van beide inleidingen heb ik hier al op gewezen, dat Israël naast hun fysieke verlossing uit Egypte, dat ze ook geestelijk moesten verlost worden, omdat ze ondergedompeld waren in het heidense wereldbeeld van Egypte. En daarom moest hen een wereldbeeld geopenbaard worden, een visie op God, de schepping en de mens, dat aan de basis ligt van wat God hen door zijn heerlijk onderwijs, de Torah, wil leren. En voor ons vandaag is dat eigenlijk niet anders, beste vrienden. Wanneer wij tot bekering komen, moeten ook wij geestelijk verlost worden van het hedendaagse heidense wereldbeeld. We erkennen Jezus als Heer, we hebben het evenals onze voorouders nodig om tot een Bijbels wereldbeeld te komen dat de grondslag vormt van ons geloof. Want net als Israël in Egypte leven wij in een maatschappij die gedomineerd wordt door een heidens wereldbeeld, waardoor de goden die er vereerd worden niet losgedacht kunnen worden van de materiële wereld en de mens, of de schepping en het schepsel. Nu, hoewel het onze seculiere maatschappij meent alles behalve religieus te zijn, is er wel degelijk een hedendaagse religie, die de mens en wat dat stoffelijk is, vereert boven alles. En die hedendaagse heidense religie, zoals je ziet op de sheet, rust eigenlijk op de basis van vier pijlers. De filosofie van het materialisme, de filosofie van het humanisme, de filosofie van het scientisme en de filosofie van het evolutionisme. Nu, die filosofie van het materialisme, die wil ons doen geloven dat de materiële wereld, dat het enige is wat dat er bestaat. Er is geen geestelijke wereld, alleen wat dat je ziet en voelt, wat dat in omvang kan bepaald worden en mathematisch berekend kan worden, dat is het enige wat dat bestaat. Zelfs onze menselijke emoties en gedachten die zijn te herleiden tot een chemische reactie in onze bovenkamer, de stoffelijke materie van de hersenen. De filosofie van het humanisme dat wil ons doen geloven dat de mens autonoom is, zelfstandig en onafhankelijk, en dat hij alles kan bereiken wat hij maar wil bereiken, want de mens is, zo gelooft men, het machtigste wezen op de aarde. Maar het Bijbelse wereldbeeld toont ons echter dat de mens een fragiel schepsel is, een ademtocht, dat als een kind volkomen afhankelijk is van zijn schepper God. We zijn als Gods beelddragers gecreëerd om Gods beeld te vertonen. En als wij de bron van het leven die ons geschapen heeft, de rug toekeren, dan wacht ons enkel de dood. We hebben geen leven in onszelf en we kunnen dus niet autonoom bestaan. Trouwens, het leven is niet eens van ons. Het is een gave die ons is toevertrouwd. De filosofie van het scientisme, en daarin herkent hij het woord science, het Engelse woord voor wetenschap, daar had het ook over. Nu, de filosofie van het scientisme, dat wil ons doen geloven dat de wereld, dat dat een gesloten systeem is. Er is dan ook geen goddelijke bemoeienis en er bestaan ook geen wonderen. De wereld, dat is een complex systeem van wetmatigheden die we kunnen naspeuren en die we kunnen doorgronden. De wereld, dat is een gesloten systeem waarin alleen oorzaak en gevolg heerst. En eens dat we de oorzaak kunnen achterhalen en erin slagen om die te begrijpen, dan kunnen we ook het ganse systeem gaan manipuleren en elk mogelijk effect produceren. Nu moest je het nog niet doorhebben, de overwegend wetenschappelijke aanpak van de coronapandemie, dat is volledig op deze filosofie gebaseerd, mensen. Op de idee dat deze wereld een gesloten systeem is waarin alleen oorzaak en gevolg heerst. De laatste die dan heel nauw bij aanleunt is de filosofie van het evolutionisme. Dat wil onze geloven dat de menselijke ontwikkeling en de evolutie van de mens grenzeloos is. The sky is the limit voor het menselijk vermogen. En wat we vandaag nog niet kunnen, dat gaan we zeker in de toekomst kunnen. En voor wie dat gelooft in de wetenschap, is het enkel een kwestie van tijd en voortschrijdend inzicht. U begrijpt, mensen, dat in dit seculiere wereldbeeld God dan ook totaal irrelevant is. Hij komt niet tussen beiden. Bidden, dat is dan ook volkomen zinloos, want wij kunnen onze eigen problemen zelf oplossen. Dat is de mythe en de liegen van het heidendom waarin dat wij vandaag leven, mensen. En Genesis 1 is dan ook een totale weerlegging van dit heidens wereldbeeld. Mensen moeten verlost worden uit die slaafse aanbidding van de mensheid en de materiële wereld, om de schepper God te leren kennen. Ik heb je daar vroeger ook al op gewezen, dat er in deze wereld geen zogenaamde natuurwetten en wetmatigheden zijn. Natuurwetten, dat zijn enkel een omschrijving van de werkelijkheid die men herhaaldelijk kan waarnemen. Maar de regelmaat waarmee dat alles plaatsgrijpt, waar we eigenlijk elke dag getuige van zijn, dat is Gods onvermoeibare aanhoudende zorg en trouw, de liefde voor zijn schepping. Het is de schepper God die doet regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. God die is de onderhouder van al wat leeft, hè, zoals Psalm 104 ons zo mooi leert. Maar hoe is het met ons mensen? Als begint te regenen, is dat enkel te wijten aan een voorbijtrekkend laag drukgebied dat voorspeld is door de buienradar? Of zien we daarin Gods hand? Hoe kijken wij? Als Mozes in het Genesis-verhaal? Of als de seculiere mens die enkel een weerfenomeen aanschouwt dat perfect verklaarbaar is? In wat voor wereld leven wij mensen? Wat is ons wereldbeeld? Nu, dat was mijn eerste pastoraal momentje van vanavond, maar ik hoop dat u het belang van deze dingen toch inziet. Zijn er vragen over of mag ik verder gaan? De vraag die eigenlijk in deze eerste openingsverse naar de oppervlakte komt, is hoe was de toestand van de aarde voordat zij de aarde geworden is die wij nu kennen? De conditie waarin dat de aarde zich bevindt is vanuit menselijk oogpunt een omgeving, een klimaat dat vijandig is ten aanzien van het leven van de mensheid zoals dat wij het kennen. Woest en leeg betekent vormloos en verlaten zoals je ziet, onbewoonbaar, onleefbaar. Nu, voor alle duidelijkheid, die water en die duisternis, die zijn louter op zichzelf niet negatief. De situatie is hier gewoon een negatieve situatie. De kern van de zaak is, zoals je het ook daar aangeduid ziet in het paars, dat het geen leven voortbrengt. We hebben gelezen op de derde dag dat de Heere groen doet opkomen op de aarde, zaaddragend gewas, vruchtbomen enzovoort. Op de zesde dag hebben we gezien dat de Heere de aarde beveelt om levende wezens naar hun soort voor te brengen, enzovoort. Wel, in de huidige toestand van de aarde is dat eigenlijk totaal onmogelijk. En daarom is ook die uitdrukking woest en leeg precies het tegenovergestelde, of de antoniem wordt dat ook genoemd, van de uitdrukking hemel en aarde. Een voleindigde kosmos waarin dat de mens kan leven. Nu, de Heere God, die gaat hier die huidige situatie, gaat hij aan zijn bedoelingen onderwerpen door vorm en structuur te creëren, voornamelijk in die eerste drie dagen, om daarna de ontstaande levensruimtes te vervullen met leven. En wat dat God zal doen gedurende die scheppingsdagen, is in de kern eigenlijk de opdracht ook voor de mens. God zal deze situatie, woest en ledigheid en duisternis over de watervloed, onderwerpen aan zijn bedoelingen en daarna zal hij het met leven vervullen. En zo krijgt de mens ook de opdracht om in de schepping alles te onderwerpen, zullen we zien. En ook die schepping te vervullen met kleine beelddragertjes, weet je nog? Dat is wel belangrijk om dat van meet af aan hier te zien, want dat geeft ook meteen aan dat het ganse scheppingsgebeuren, wel dat God die schepping goed, zeer goed noemt, dat die niet volmaakt is. Het is een proces in wording, zou je kunnen zeggen, waarin ook de mens uiteindelijk zal participeren. En de mens niet alleen, daar kom ik straks op terug. Maar ik wou het hier ook al meteen laten zien, dat wat God van beide aanvang doet, eigenlijk ook de opdracht is die de mens zal vervullen. Nu laten we even stilstaan bij wat duisternis precies betekent. Wel, in beginsel wijst het natuurlijk op de afwezigheid van licht. Wat natuurlijk, zoals jullie alle weten, essentieel is voor het menselijk bestaan. Zowel voor ons fysiek als voor ons mentaal welzijn. De donkere dagen in de winter, u weet wat dat doet met uw gemoed. En wanneer je terug de zon ziet, wat dat doet met een mens. Dus het is niet alleen fysiek belangrijk, maar ook mentaal. En het is ook essentieel voor de planten, de gewassen en de vruchten, die een belangrijke voedselbron zullen gaan vormen voor de mens. Nu vaak verder in de schrift wordt duisternis gebruikt, of staat het beter gezegd, als een metafoor voor wat dat vijandig is tegenover God en de mensheid wil onderdrukken. Of anders gezegd, duisternis verhindert ons mensen om te gaan leven op de manier zoals God het wil dat we leven. We zijn in de tijd van Kerstmis en dit is zo'n heel bekende kersttekst. Maar het is interessant, omdat hij ons hier laat zien, en laten we hem maar lezen, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Hier zie je heel duidelijk een parallelisme tussen in duisternis wandelen en wonen in het land van de schaduw van de dood. Zie je? Dus licht en leven die gaan altijd samen, en dat tegenover staat duisternis en dood. Nu de watervloed, die wijst op de afwezigheid van geordende levensruimtes. Ja, alleen door de wateren te oordelen en scheiding te brengen tussen de wateren, ontstaan de hemel en op de derde dag het droge, wat dat leven mogelijk is. Nu, evenals de duisternis, is de watervloed ook voor de mens levensbedreigend. Wateren die staan verder in de schrift ook vaak symbool voor vijandige, dodelijke machten, chaos en wanorde. Nou, dat wordt later in Genesis natuurlijk ook duidelijk bij het zondvloedverhaal. En op vele plaatsen in de psalmen en de profeten, waar dat bijvoorbeeld over het oordeel over het volk Israël en het land wordt gesproken, dan herken je vaak een beeldspraak van een alles overspoelende vloedgolf. Zoals hier in Ezechiël 26, vers 19. Want zo zegt Jahwe de Heer, wanneer ik van u een verwoeste stad maak, als steden die niet bewoond worden, wanneer ik een watervloed op u af laat komen en de grote wateren u zullen bedalven. Nu, ik denk dat u wel weet wat dat er hier symbolisch bedoeld wordt met die watervloed die komt over het land. Toch niet? De Babyloniërs die het land zullen overspoelen als water. Dat vind je herhaaldelijk in de schrift. Dus, nogmaals, duisternis en de watervloed is in Genesis 1, vers 2 niet positief of negatief. Het is gewoon de combinatie die een negatieve situatie is. Het is pas verder in de schrift dat duisternis heel vaak symbool staat voor een bedreiging voor de mensheid en ook de watervloed. Ja? Goed, dan kunnen we even stilstaan bij de positieve noot in Genesis 1 vers 2. En dat is dat alhoewel de aarde woest en leeg is en duisternis op de watervloed ligt, dat de geest van God of de Ruach Elohim zweefde over de wateren. Nu voor alle duidelijkheid, we moeten hier niet meteen denken aan de derde persoon van de drie-eenheid. Dat is een nieuw testamentisch concept. De eredienst aan Yahweh, of de aanbidding van Yahweh, die ook Yahwehisme wordt genoemd, is natuurlijk een monotheïstische godsdienst in mensen. En denk even aan Israël in de woestijn, voor wie dat boek in eerste instantie bedoeld is. Zij kennen Gods zichtbare aanwezigheid en de manifestatie van de wolkkolom en de vuurkolom. De Shekinah die rustte op de tent van God. En in Israëls geschriften is de geest van God de extensie of de zichtbare manifestatie van Gods scheppende, vernieuwende kracht. Dus je moet er niet meteen denken aan de geest van God zoals we die kennen in het Nieuwe Testament. Ja, in terugblik vanuit het Nieuwe Testament mag je daar zo naar kijken. Maar als je de tekst op zichzelf beschouwt, is dat voor Mozes en Gods volk natuurlijk onbekend. Hè? Dat begrijpen jullie ook wel. Ik vind het wel belangrijk om dat onderscheid telkenmale te houden. Want ik merk dat heel veel christenen de gewoonte hebben om alles wat ze vanuit het Nieuwe Testament kennen, om dat in allen tijden overal in te gaan lezen en te gaan behandelen, of dat dat ook dat weergeeft wat zij vanuit het Nieuwe Testament kennen. En dat is helemaal niet zo. Dat werpt uiteindelijk telkenmale ja, een bedekking op de tekst. Zo ook hier, als je vele uitleggers leest, ja, dan denken ze hier aan de geest van God, de derde persoon van de Godheid. Maar God zelf, de schepper, die openbaart zich pas in zijn schepping wanneer er op de eerste dag gezegd wordt, er zij licht. Want, en zo gaat het dan verder, God is een ontoegankelijk licht. Ja, sorry, daar gaat het hem hier niet over. Hier wordt duidelijk getoond dat God van bij het begin aanwezig is, dat hij de situatie overziet en beheerst en zijn aanwezigheid duidt op het feit dat hij actie zal ondernemen. Nu, voor het volk van God aan wie dat dit boek geschreven is, is dit bijzonder belangrijk. Want ik geloof dat het hier gaat om een samengesteld beeld. De machtige ruach van God waait over de wateren, bij de Exodus-verlossing. En later zien we dat God zich over zijn volk ontfermt, zijn volk beschermt en behoedt. Die gedachte vind je heel duidelijk terug in het boek Exodus en in het boek Deuteronomium. Dus die beiden hier gebruikt Mozes om het volk te herinneren aan die God die Israël ontmoette aan de Rietzee, die hen daardoor de wateren van de dood deed uitgaan uit Egypte. Die God die zich ook zo liefdevol heeft ontfermd over het welzijn van het volk in de woestijn. Dat is de schepper God die zich ook bestendig ontfermt over het welzijn van de hele schepping. Dat is geloof ik wat Mozes het volk wil voorhouden vanuit hun beleving wat ze ervaren in die Exodus en tijdens de woestijnreis. Exodus 14, je kent die tekst, en Jahweh liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Dus duisternis, de wateren, de wind, het licht, het droge dat openbaar wordt. Je ziet heel duidelijk dat Mozes, wanneer hij het scheppingsverhaal weergeeft, dat duidelijk die klemtonen in legt, zodanig dat het volk die God die ze ontmoet hebben bij de Schelfzee ook herkennen als de scheppergod. Ja? Hetzelfde geldt ook voor wat we vinden in Deuteronomium 32. Als de geest van God, de Ruach Elohim, zweeft over de wateren. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem. Wie is die hem hier eigenlijk? Ja, Gods eerstgeboren zoon is Israël, mensen. Daarom wordt er over hem gesproken. Hij beschermde hem als zijn oogappel. En nu komt het. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vleugels. Zie je? Ik geloof dat dit dubbelbeeld hier opgesloten ligt in die paar woorden. In de geest van God, de Ruach Elohim, zweefde over de wateren. Die dikke duisternis en die dodelijke wateren die stonden hen nog heel levendig voor de aandacht. Dat kan je zich wel voorstellen. En die laatste machtige daad van God, die dikke duisternis, en dan hoe God hen door de wateren van de dood geleid had door de zee open te splijten. Dat was een beeld die al zeg maar op een netvlies gebrand was en die vind je ook in het verdere van de schrift deel uitmaakt van het collectief van Israël. En ik geloof dat Mozes hier, dat hij hen wil duidelijk maken van, kijk beste Israëlieten, die dreigende wateren en die gevreesde duisternis, die waren er al van bij het begin. Maar ze vormen geen bedreiging voor de schepper God. Want we leven in een wereld waar deze chaotische machten niet Gods gelijke zijn. Alleen Jahweh is God, hij alleen beheerst en overziet alles. De wateren en de duisternis Het zijn gewoon elementen in deze schepping en het zijn helemaal geen goden. Integendeel, ze gehoorzamen hem op zijn woord. En ze zijn gewoon daar, als het scheppingsverhaal begint, wachtende om geschikt gemaakt te worden om bruikbaar te zijn. Want de schepper God die zal de wateren en de duisternis oordelen door scheiding te maken, waardoor dat zowel de wateren als de duisternis een functie hebben en zinvol zijn, zodat ze tot zegen kunnen zijn voor al wat dat leeft. Dat is het doel van Gods tussenkomst. Dus begrijp je hoe de weergave van dit scheppingsverhaal heel bijzonder tot het volk spreekt vanuit hun beleving. En naast dat is er ook natuurlijk de treffende overeenkomst met de Egyptische scheppingsverhalen, waar ik van bij het begin van deze Genesis studies mij uit de naad heb gewerkt om u dan voor de ogen te openen. Ook dat vinden we natuurlijk hier terug. Maar ik geloof dat u het met mij eens bent dat het voor ons toch heel wat moeite en tijd kost om tot de betekenis te komen van wat hier precies in die beknopte openingsversen opgesloten ligt. Wat dat voor mij persoonlijk alleen maar aangeeft dat de oorspronkelijke hoorders, ja, dat die heel goed vertrouwd waren met de uiterlijke vorm en de gebruikte beelden, en bij gevolg eigenlijk maar een half woord nodig hadden om te begrijpen wat Mozes hen precies wilde bijbrengen. Nu, ik merk dat voor sommige mensen dat het heel moeilijk is, ik zeg niet van de mensen die hier zitten vanavond, laat dat duidelijk zijn, maar ik merk toch op dat het voor veel mensen heel moeilijk is om te aanvaarden dat je een zekere achtergrondkennis nodig hebt om dit scheppingsverhaal goed te kunnen begrijpen. Maar laten we niet vergeten, mensen, de enige reden dat wij vandaag dit Genesis-verhaal in onze Nederlandse taal kunnen lezen, dat is te danken aan het feit dat iemand ooit de moeite heeft gedaan om Hebreeuws te leren. En de enige manier om Hebreeuws te leren, dat is door de woorden te leren begrijpen in een oorspronkelijke context. Je kan geen taal leren zonder uit de cultuur leert kennen. Want woorden hebben nu eenmaal een verschillende betekenis. Een heel eenvoudig voorbeeld om dat te illustreren. Het woordje bal bijvoorbeeld, dat kan doelen op een rond voorwerp, een sportobject. Maar een bal, dat is toch ook een feest? Een bal populair? Of spreekwoordelijk gebruiken we het ook. Ik heb er geen bal van begrepen. Ik hoop dat dat voor u vanavond niet het geval is. Maar je voelt dan, als je de cultuur niet kent, dat je niet weet wat je met die woorden moet aanvangen. En woorden hebben ook betekenissen die zelfs met de jaren kunnen veranderen. Als ik u het woordje Google zeg, dan denkt u meteen spontaan aan de zoekmachine op het internet. Maar oorspronkelijk is het een wiskundeterm, het getal 1 met 100 nullen. Dus zie je het probleem en het mogelijke gevaar, mensen? Wij krijgen in onze taal de toegang tot een Hebreeuwse tekst zonder enige voorkennis van de historische en culturele context. Wat dan natuurlijk de deur wagenwijd openzet naar allerlei mogelijke misvattingen. Met alleen een vertaling ben je niets in, mensen. Je moet weten hoe dat taal werkt binnen de cultuur. En in de komende tijd ga ik je er nog verschillende staaltjes van laten zien van hoe dan de vertaling compleet de bal mis kan slaan als je de cultuur en de achtergrond niet kent. Onze God die neemt de schepping en de cultuur heel ernstig. En hij gaat die inspanning om daar kennis van te nemen voor ons die 3500 jaar later leven, gaat dat niet verkorten. En dat zegt iets over het karakter van onze God, mensen. Dat God zich niet zal openbaren aan nonchalante zoekers. God openbaart zich alleen aan wie hem ernstig zoeken. Dat is trouwens een heel belangrijk onderdeel van ons discipelschap. Je vindt dat zo mooi geïllustreerd bij Nathanael. En Nathanael, de man die de Heer Jezus onder de boom zag zitten. En wat zegt hij tegen de Heer Jezus? Meester, waar verblijft u? En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Kom en zie. Kom en zie en leer van mij. Dus dat is wel heel belangrijk, mensen, om dat te beseffen voor ons allemaal, dat de Heere zich niet openbaart aan nonchalante zoekers. Dat je ernstig de Heere moet zoeken en dat hij zich dan pas aan ons openbaart. En dat is toch wel belangrijk in de hedendaagse evangelische cultuur, die spijtig genoeg meer geïnteresseerd is om te groeven met Jezus en een keer geestelijk uit de bol te gaan, dan om te leren van de Heer Jezus. Ja, er is veel interesse voor geestelijke ontspanning, maar weinig voor geestelijke inspanning. Men focust in de kerken vooral op geestelijke beleving, waar er op zich niks mis mee is, laat dat duidelijk zijn, waar het niet van het feit dat ook vaak ten koste gaat van de geestelijke groei. Menig volwassen gelovige de dag van vandaag, die bevindt zich wat de kennis van de Bijbel betreft op niveau van het zesde leerjaar. Sorry dat ik dat moet zeggen. Er heerst dan ook in Vlaanderen overwegend een klimaat van Bijbels analfabetisme. En dat is heel vaak het gevolg van een anti-intellectuele houding. Een mentaliteit die zijn oorsprong kent al in de vroege oppakkingsbewegingen van de 18e en de 19e eeuw. Nu, ik denk dat we in de afgelopen studies met elkaar in de afgelopen jaren al heel veel gezien hebben hoe belangrijk dat het is om heel intensief het woord van God te overdenken en het te bestuderen. Dat het allemaal niet vanzelf gaat. Maar wanneer je de moeite doet, dat het wel heel zegenrijk is. Dat was mijn tweede pastoraal momentje van vanavond. Maar om tot de sheet te komen hier, ik heb hier in de tweede studie gewezen op die treffende gelijkenissen tussen het scheppingsverhaal van Hermopolis en de acht en de openingsverzen van Genesis 1. Die vijf elementen die je hier in het blauw vindt aangeduid, woest, leeg, duisternis, watervloed en de geest, die vind je in geen enkele van de scheppingsverhalen in de oudheid terug, behalve in Egypte. Dat is hier uniek. Nu, tegelijk heb ik u erbij gezegd toen, dat ondanks die treffende gelijkenissen, de theologische inhoud en het geschetste wereldbeeld van het Genesis scheppingsverhaal, ja, dat dat volkomen uniek en totaal onbekend is in de oudheid, laat dat duidelijk zijn. Want, in tegenstelling tot de goden van Egypte, waarvan dat we gezien hebben dat je ze niet kan scheiden van de materiële wereld, zie je dat Yahweh de Schepper God strikt gescheiden is van al wat dat geschapen is. Hoewel dat de Schepper God aanwezig is in zijn schepping, maakt hij geen deel uit van zijn schepping. Dat is een heel belangrijk beginsel, mensen. Nu, ondanks het feit dat God, in tegenstelling tot alle goden, geen deel uitmaakt van zijn schepping, zoals ik al net zei, betekent dat niet dat hij de aarde aan zichzelf heeft overgelaten of dat hij onafhankelijk is van God. Nee, we zien dat God niet veraf is, maar zelfs nadrukkelijk aanwezig is voordat het scheppende werk hier zelfs gaat beginnen. Om dat belang van dat strikte onderscheid eens praktisch te illustreren, wil ik u wijzen op een bekende passage waar dat zich iets voordoet dat zonder deze achtergrondkennis weinig of geen betekenis heeft. Ik heb hier een klein stukje genomen uit 1 Koningen hoofdstuk 19. 1 Koningen hoofdstuk 19 is het hoofdstuk dat volgt op de demonstratie die Elia heeft op de Karmel en toont dat Yahweh alleen God is. Nu, uiteindelijk komt Elia na een lange reis op de berg Horeb. En daar krijgt hij een bijzondere godsopenbaring. Dus net zoals Mozes tijdens de Exodus een bijzondere godsopenbaring krijgt, zo vinden we dat ook bij Elia. Maar er is wel een heel groot onderscheid. Bij Mozes, herinner je, was het nadat Israël gefaald had met de zonde met het gouden stierkalf. Maar bij Elia hier is het eerder nadat in zijn ogen God gefaald heeft. Want wat hij verwacht had van die demonstratie op de Karmel, er is er helemaal niks van in huis gekomen. Hij heeft zich volledig ingezet, maar de resultaten zijn uitgebleven. En wie zou daarvoor kunnen verantwoordelijk zijn, denk je? Nu, laat het stukje maar lezen. Dan spreekt Yahweh tot hem. Hij heeft zich eerst in die grot te slapen gelegd, weet je nog? En dan roept de Heer en zegt hij, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van Yahweh. En zie, Yahweh ging voorbij. En let dan op die beschrijving. En een zeer zware storm die bergen spleet en rotsen in stukken brak, ging voor Yahweh uit. En dan wordt er gezegd, maar Yahweh was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar Yahweh was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar Yahweh was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte bries. U kent die tekst wel. Nu, voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet, zo geloof ik persoonlijk, om drie aparte fenomenen hier. Het gaat er niet om een stormwind, een aardbeving en vuur. Nee, ik geloof dat deze omschrijving een inleidende omschrijving is en dat dan stuk voor stuk gezegd wordt wat er elkaar opvolgt. Ik denk dat het hier gaat om een zeer krachtige stormwind, die gepaard gaat met oorverdovende donderslagen, die de aarde letterlijk doet taveren op zijn grondvesten, en waarvan dat de bliksemslagen samen met de jagende wind een gigantische vuurzee veroorzaakt. Nu, waarom zeg ik dat zo? Wel, Baal, de Kanaanitische stormgod, die sloeg met hamer en bliksem de aarde. Hier ziet u hem. Het is geen bezemsteel dat hij hier in zijn hand net, maar dat is wel degelijk een bliksemschicht. Hij werpt die op de aarde en hier zijn een oorlogsknots of zijn hamer, daar slaat hij mee de aarde. De fenomenen die hier beschreven zijn, dat is precies datgene wat dat die stormgod kenmerkt in zijn optreden op de aarde. Die fenomenen zijn nu net kenmerkend voor die god die Elia voorheen op de Karmel uitgedaagd had. En als je de achtergrond niet kent, dan ga je de mist in. Baal is een natuurgod. Hij is die ganse jaar in het land aanwezig. Hij wordt elk jaar verwacht wanneer het regenseizoen aanbreekt. En zijn komst in het land wordt aangekondigd met opkomende donkere wolken en de daaropvolgende hevige onweders die ervoor gaan zorgen dat het land na een lange periode van droogte weer vruchtbaar wordt. De stormwind, aardbeving en vuur, dat is de zichtbare, tastbare aanwezigheid van Baal. Het is zijn heerlijkheid, lieve mensen. Dus kennelijk moet Elia toch iets leren begrijpen uit de demonstratie dat Yahweh hier heeft. Want er wordt hier tot 3 keer toegezegd dat Yahweh niet in die scheppingsfenomenen aanwezig is. Ja, in tegenstelling tot alle afgoden en natuurgoden die onderdeel vormen van de schepping, zoals we dat ook gezien hebben in de Egyptische scheppingsverhalen, maakt Yahweh geen deel uit van zijn schepping. En toch is die in tegenstelling tot Baal bestendig in het land, altijd in de schepping aanwezig en werkzaam. Nu, in het hoofdstuk dat er al vooraf gaat, is natuurlijk die machtige daad, die spectaculaire tussenkomst van Yahweh, dat alles vertegend vuur uit de hemel neerdaalt, die dat centraal staat. Maar hier zien we dat God niet in die machtige fenomenen is, maar wel in het zuizen van een zachte bries. Wat dat we hier zien, is dat God niet altijd en alleen in de spectaculaire elementen van zijn schepping gevonden wordt. Maar ook wanneer dat er ogenschijnlijk weinig of niets gebeurt. In het zuizen van een zachte wind is Yahweh aanwezig en aan het werk. En dat is wat Elia moet leren. Dat Yahweh veel meer in huis heeft dan enkele spectaculaire fenomenen om tot zijn doel te komen. Elia dacht veel te klein van Yahweh. En in dat opzicht was hij eigenlijk niet beter dan zijn volksgenoten. Yahweh is niet zoals Baal, die alleen in stormwind, aardbeving en vuur tot zijn doel kan komen. Yahweh is niet zoals Baal. Hij is alleen vergeven boven alles. Zoals Psalm 29 vers 10 zegt, Yahweh troont boven de watervloed. Ja, Yahweh troont als koning voor eeuwig. Dus u begrijpt, als je dat strikte onderscheid hier niet voor de aandacht hebt, tussen de scheppergod en zijn schepping, als je hier geen weet hebt van wie dat Baal is, waarin dat hij zich manifesteert, en in heel veel commentaren wordt er bijna niets over deze passage gezegd. Want zonder die kennis weet je niet wat er gebeurt. Hè? Dus zie je hoe belangrijk dat het toch is om die dingen duidelijk voor de aandacht te hebben, wil je geschiedenissen als deze goed leren begrijpen. Nu, hoe moeten we de toestand waarin dat de aarde zich bevindt, woest, licht, duisternis op de vloed, hoe moeten we dat ons nu waarneembaar gaan voorstellen? Nou, John Garvey, die dat boek hier geschreven heeft, die maakt iedere keer mooie tekeningen die ons laten zien dat inderdaad, zoals ik ook voor mezelf van overtuigd ben, Mozes het hele scheppingsgebeuren weer heeft gezien van op het aardoppervlak kijkende naar de horizon. En dan zien we dat het verhaal hier eigenlijk start met een alles bedekkende watervloed, de diepe wateren, waar dus hier aan de oppervlakte, zoals je ziet, de ruach van God actief is. Nu, we moeten hier niet denken hier dat hier een luchtlaag is waarin dat de geest van God dan zou zweven en actief zijn. Nee, nee. Omwille van het eenvoudige feit, mensen, dat wat wij verstaan onder lucht, dat totaal onbekend is in de oudheid. Zijn er trouwens geen woord voor in het Hebreeuws? Voor lucht. Ik wil dat toch ook even laten zien. Je kan dat bijvoorbeeld merken in 2 Samuel 18, vers 9. U kent het wel, David zijn enfant terrible van een zoon, Absalom. Op een gegeven moment rijdt hij met zijn muildier door de dichte takken en ineens blijft hij met zijn drits hangen in een boom. En kijk eens hoe het woord van God dat omschrijft. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote terebint kwam, raakte zijn hoofd vast in de terebint, zodat hij tussen hemel en aarde bleef hangen, zie je? En het muildier liep onder hem weg. Dat is geen woord in het Hebreeuws voor lucht. Dus we moeten hier niet denken dat de geest van God er ergens in een luchtlaag boven de wateren actief is. Nu, wat later het droge wordt op de derde dag, dat is hier op dit moment de zeebodem van de diepe wateren. Het is pas wanneer op die derde dag die wateren op één plaats samenvloeien en het droge zichtbaar wordt, dat dan wat er vrijgekomen is, aarde wordt genoemd. Eretz in het Hebreeuws. We moeten hier ook heel voorzichtig zijn om hier meteen te concluderen dat met Eretz, aarde, hier de hele wereld bedoeld wordt, die mensen. Als wat er verhaald wordt hier in het Genesis-verhaal aanschouwelijk weergegeven is, dan moeten we de aarde hier plaatselijk begrijpen, zover het oog reikt. Trouwens, de betekenis van het woord Eretz is veelomvattend. Het kan gaan om het vaste deel van de aarde, het vaste land, het droge land of zelfs het beloofde land kan het aanduiden. En gezien het feit dat Mozes dit schrijft tijdens een verblijf in de woestijn op het beloofde land, en dat de Jordaan nog overgestoken moet worden om in het beloofde land te komen, denk ik dat we dit, zoals ik hier al net aangaf, dat we dat niet zo abstract, maar dat we dat veel persoonlijker moeten leren begrijpen. Nu, als dat duidelijk is voor iedereen, gaan we nog een stapje verder en wil ik stilstaan. En dan wil ik het ook bijhouden vandaag, bij de eerste dag, creatie van licht, scheiding van licht en duisternis. Dus licht gaan we zien, dat is een van de eerste fundamentele bouwstenen die tijdens de eerste helft van die scheppingsweek, zeg maar, die tempel van God in wording mee oprichten. Ik wil het nog even opnieuw lezen. Je gaat direct zien hoe belangrijk het is om heel duidelijk de tekst te lezen. En hij zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de eerste dag. Wat creëert God hier eigenlijk precies op de eerste dag? Voornamelijk gezien het feit dat het grote licht pas heerst vanaf de vierde dag. Ja? Wat creëert God hier precies? Wel, het eerste wat dat opvalt is dat God het licht dat hij creëert dag noemt. Ja, als God het fenomeen licht creëert, waarom noemt hij dan het licht dag? Dag is toch niet hetzelfde als licht? En licht, dat is toch niet hetzelfde als dag, in mensen? Dus dat is hier een heel belangrijke vaststelling. Want hier volgt een belangrijke bevestiging dat binnen het taalgebruik van Genesis het functionele belangrijker is dan het fysieke bestaan. Wat creëert God precies? Wel kijk, als je ziet naar de uitkomst, en God noemde het licht dag, en de duisternis noemt hij nacht, gezien de uitkomst gaat hier feitelijk gezien niet om licht in mensen, maar om dag en nacht. Dag, dat is een periode van licht, en nacht, dat is een periode van duisternis. Dus het is hier niet het licht zelf dat God dag noemt, dag, of het daglicht in zijn periode van licht. God maakt scheiding tussen licht en duisternis door een periode van licht en een periode van duisternis. Het is wel belangrijk om te zien dat God hier op de eerste dag een periode van licht creëert. Daar gaat het hier om. Dus op de eerste dag creëert God de basis voor wat wij tijd noemen. Dus Gods eerste stap om naar zijn plan orde te scheppen op aarde, dat bestaat erin om door een periode van licht die de duisternis doorbreekt, het fenomeen tijd te creëren. De tijdcyclus. Ja? En als je dit zo leert zien, dan lost deze verklaring het allang bestaande raadsel op waarom dat uiteindelijk de avond voor de ochtend telkens wordt genoemd. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Dus als je even bij stilstaat, wat er aan vooraf gaat, duisternis is, Ja, toen dat God die periode van licht riep en deze onderscheiden van die periode van duisternis, dan vereiste dat opgezette tijdsysteem, om het zo te zeggen, overhangen tussen die twee vastgestelde perioden. Dus op die eerste dag was er geen ochtend als overhang, het begon meteen met daglicht. Dus die eerste overgang naar het creëren van daglicht was de avond. De avond die de nacht inleidt, zoals de ochtend de dag inleidt. En er dus een einde komt aan de duisternis van de vorige dag. En we zien in de daaropvolgende dagen dat Gods activiteit telkens maar plaatsvindt tijdens de uren van daglicht, waarna dat die vastgestelde overhangen zijn de avond en ochtend weer zullen plaatsvinden. En zo zien we dat de tijdscyclus door de Schepper God wordt ingesteld. Dat is superbelangrijk voor mij, omdat het eerste scheppingswerk dat God doet heel duidelijk geen materiële gebeurtenis is. Want het resultaat, de tijdscyclus, dat is toch geen object in mensen? Dus de twistvraag, is het nu schepping of evolutie? Dat is een vraag die alleen relevant is als je ervan uitgaat dat Genesis 1 een materiële ontstaansgeschiedenis is. En dat je gelooft dat creëren per definitie een materiële activiteit is. Maar als je zo de tekst leert begrijpen, dat het geen materiële ontstaansgeschiedenis is, maar dat God functies creëert, hè, wat je ziet heel duidelijk, wanneer dat God het licht creëert, de periode van licht, volgt op een periode van duisternis, die gaan elkaar afwisselen, en we krijgen het fenomeen tijd. En dat is een van de eerste belangrijke dingen waar mensen over spreken met elkaar.
Ja? Ik vind het al moeilijk van... Als je klaagt over tijd, kijk, denk aan de duurde ding, is de tijd ongemakkelijk verbonden met de cyclus van de zon. We gaan echt heel veel afwisselen, zien de zon die ons daglicht is, en het systeem dat ons inderdaad boven rondloopt en doet.
Ja, maar gaan nu het puur wetenschappelijk gaan benaderen. Het is zo dat mensen het beleven. Mensen associëren het daglicht niet met de zon. Je kan een prachtige, heldere, blauwe hemel en dan toch geen zon zien. Ze denken dat de lucht licht geeft in de oudheid. En dat is toch ergens logisch, die mensen? Net zoals dat zij ook het maanlicht niet associëren met de zon, hè? Ja? Dus je moet het altijd zien vanuit hun oogpunt. Zie je, wat Christophe aangeeft, is onze neiging om het vanuit onze wetenschappelijke kennis te gaan bekijken. Maar je moet het veel eer bekijken vanuit het bevindelijke. Ja? Dus het eerste wat God doet om zijn schepping op te richten, is het fenomeen tijd creëren. Het wisselende patroon tussen dag en nacht. Ja? Ga je meer in volgen, mensen? Dus het bevestigt voor mij dat dit verhaal niet zomaar een materiële ontstaansgeschiedenis beschrijft, die al van bij de eerste handeling. Ja? Ik ga er nog vele malen op wijzen. Ik wil hier trouwens ook een aantal bijkomende opmerkingen maken. Dit is een goede vertaling hier. Laat er licht zijn. Het is niet zozeer een nadrukkelijk bevel, er zij licht. Het is eerder, ook naar de betekenis van de grondtekst, een verleende toestemming. Want hoewel dat God inderdaad wil dat er een periode van licht aanbreekt, moet je hier toch een nuance zien in die oorspronkelijke bewoording. Het is alsof dat God het eerder toestaat dat er een periode van licht aanbreekt. En dat is een belangrijke vaststelling, met het oog op dat er nog gaat volgen. Want we gaan zien dat God de toestemming verleent aan al zijn creaties, niet enkel om er te zijn, maar ook om zelf te creëren en te organiseren. Er wordt, zou je kunnen zeggen, een zekere ruimte gecreëerd, waardoor het al wat geschapen is in de mogelijkheid gesteld wordt om mee te werken aan Gods scheppingsproject in wording. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat de schepping als God is, hè? Nee, de schepping zou er niet zijn zonder Gods verleende toestemming en zou ook niet in staat zijn om leven voor te brengen en het te onderhouden. Dat is helemaal niet mogelijk. Maar wat in vergelijkbare zin, wat ik straks heb opgemerkt, haalt voor de mens, haalt ook voor de hele schepping. De mens is gecreëerd als Gods beelddrager, maar hij is geen God. En toch is de mens in de mogelijkheid en is hij de vrijheid verleend om net zoals God leven te verwekken en te organiseren, om langs deze weg mee te gaan werken aan dat scheppingsproject van de Heere God. Dat is juist zo typisch voor de schepping. Ja, ik heb het al gezegd, vergeet niet dat de schepping goed is, maar ze is niet volmaakt. Hè? Moest ze volmaakt zijn, zou er geen enkele verandering mogelijk zijn. Dus de schepping is eigenlijk een proces in wording dat zijn doel pas zal bereiken in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vergeet niet dat de schepping al heel vroeg onderworpen is aan de verhankelijkheid en de vruchteloosheid. En wie van ons kan zich voorstellen wat dat zal betekenen voor de verdere ontwikkeling van de schepping als die schepping eens bevrijd zal zijn? Vandaar dat ik het heel moeilijk heb als je dit scheppingsverhaal enkel gaat bezien als iets dat ooit gebeurd is, heel lang geleden. Het is iets dat begonnen is, dat in beweging is, dat abrupt onderbroken is door de rebellie van de mens. Maar God zal de trein weer op het spoortje zetten, die mensen. En hij gaat verder waar het afgebroken is. Dus het is niet zoals vele christenen denken, God heeft een schepping gecreëerd, en ze is volmaakt. En wat ziet men voor de toekomst? Is eigenlijk een terugkeer naar vroeger. Wat zo zegt men dan, vroeger had je geen vleesverscheurende beesten, en later, kijk maar naar Jesaja, daar zie je heel duidelijk dat we terugkeren naar het verleden. Ja, vergeet het die mensen, dat is een totaal verkeerd beeld. Gods schepping is gecreëerd om tot zijn volle potentieel te komen. Het ligt er allemaal in, en het is er nog nooit niet uitgekomen, die mensen. Het moet nog allemaal beginnen. Ja? Een tweede opmerking die ik wil maken, is dat er hier niet gezegd wordt dat God duisternis creëert. Dat bestaat hier gewoon. Let hier ook op dat hier niet gezegd wordt dat de duisternis goed is, maar het licht is goed. En het wonderlijke van de zaak is dat God die duisternis zo zal gebruiken dat het een goed doel dient in zijn schepping. Dus en dat ondersteunt hier ook opnieuw weer de visie dat het een bestaande realiteit is waarin dat God aan het werk gaat. De duisternis, daar wordt verder niks over gezegd. Het was er gewoon. En God begint. Nu, wanneer dat er gezegd wordt hier, dat het licht goed is, dan moet je dat niet zien als een morele beoordeling, mensen. Als God zegt dat het goed is, het licht, gaat het er hem over dat wat dat gecreëerd is, geschikt is voor het doel dat God voor ogen heeft. Wat dat God voor ogen had, dat gaat het nu vervullen. Dat is wat er bedoeld wordt met goed in het scheppingsverhaal. Nu, hoe moeten we ons dat licht dan op die eerste dag waarneembaar gaan voorstellen? Ja, ik heb al duidelijk gemaakt dat het hier veel eer gaat om de functie van tijd, door de afwisseling van licht en duisternis, maar oké, hoe moet je het dan waarneembaar gaan voorstellen? Nu, visueel moet je zeggen, worden de wateren, wanneer dat het licht aanbreekt, het daglicht aanbreekt, dan worden hier de wateren zichtbaar onder die blauwe lucht. Dat is hetgeen wat ik er kan van zeggen. En dan toon ik u die foto om u aan te geven dat licht op de eerste dag, voordat de zon er is op dag 4, zoals Christophe opmerkt, dat het op zich eigenlijk geen overkomelijk probleem is. Omdat men, zoals ik al aangaf in de dagen van Mozes, geen direct verband zag tussen een schitterende blauwe lucht en het stralende licht van de zon. Dus wat al weergegeven wordt in die tekst, is eigenlijk in principe een verschijnsel dat je overal wat je in de wereld ook bent, overal kan waarnemen. Als je het puur visueel dan beschouwt. Nogmaals, het gaat mij hier voornamelijk, en daar ben ik van overtuigd, om Gods verordening van de tijdcyclus. Later gaan we ook zien dat God het grote licht en het kleine licht aanstelt met het oog op die tijdcyclus en de indeling in seizoenen en feestdagen voor Gods volk. Ja? Dus je moet het altijd bezien vanuit het oogpunt van de mens, wat dat belangrijk is voor de mens. En daar wou ik het eigenlijk bij laten voor vandaag. Ik denk dat dat al meer of genoeg is.